Test, test, test.
La 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 de is mijn gevaar. Alleluia.
Ja, ja, we moeten het even met jou anders, Rosanne. Ja. Ja, Peter is nu met het koor, denk ik, bezig.
Ja.
Nee.
Deze deed de dood teniet, zing daarom het hoogste lied.
Want zij vonden Jezus niet. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Maar een engel sprak hen aan. Die gij zoekt is opgestaan. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Denk toch aan zijn eigen woord. Dat gij vroeger hebt gehoord. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Hij de grote mensenzoon. Gaat door het graf heen naar zijn troon. De Heer is waarlijk opgestaan.
Thank you.
De Heer is waarlijk opgestaan. Goedemorgen, gemeente, broeders, zusters, gasten in ons midden. Ook onze luisteraars thuis, allen hartelijk welkom. Mijn naam is Dirk Michel en namens de kerkraad mag ik u van harte welkom op deze eerste paasdag. De beide diensten vandaag zal ons voorgaan onze eigen predikant, dominee Robert Jansen. De morgendienst zal de medewerking zijn van gelegenheidskoor Testify. En in de middagdienst, die om 4:00 begint, zullen we het paasproject van de zondagsschool afsluiten. Morgenochtend op de twee Pasen is er een dienst onder leiding van Andries Knevel en de dienst zal beginnen om 10:00. Volgende week zondag hoopt ons in de ochtenddienst voor te gaan dominee W.P. de Groot en in de middagdienst onze predikant dominee Robert Jansen. Zowel vandaag als morgen is er na de morgendienst gelegenheid tot koffiedrinken. En er zal ook gebak zijn met gebaksie voor de familie van Zanen. Mag u ook twee nieuwe gemeenteleden voorstellen. Vanuit de protestantse gemeente Heerjansdam Keifhoek is overgekomen Simon Groeneveld. Hij zit ziek thuis, maar zijn foto staat hier op de beamer. En vanuit de CGK van Doetinchem is overgekomen Ilja Koers. We willen allebei van harte welkom heten in onze gemeente en hopen dat ze ons tot zegen kunnen zijn ook hier in de gemeente en godsgemeente. Er zijn verder geen mededelingen en willen de dienst vervolgen zoals aangegeven in de liturgie. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we die dienst beginnen door eerst een moment stil te worden voor het aangezicht van onze God en hem persoonlijk ook te bidden om zijn leiding en zijn nabijheid in deze dienst. Wij spreken uit dat wij het in het leven en in deze dienst niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen samen: de Heer is waarlijk opgestaan.
Thank you.
luisteren naar de wil van God voor ons leven en doen dat deze morgen door te luisteren naar de woorden van Hebreeën 13. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen, alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in het tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u het te meer toe op dit te doen, omdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in uw werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We naderen tot de Heer in gebed. We rijden ons ook voor op de dienst van het offer die bestemd is voor kerk en zending en voor de familie van Zanen. Op zondag op Zuidhoven staan een aantal voorbeden vermeld. Die zullen we ook meenemen in het gebed. Ook willen we daarnaast nog bidden voor dominee Kwant en zijn gezin. Nadat de situatie een tijd lang stabiel is geweest, is deze in de afgelopen dagen verslechterd. En we bidden dat de Heer hem en alle om hem heen bijstaat met zijn nabijheid en troost op deze weg. Laten we samen tot de Heer gaan in gebed. Ja, Heere, u bent God. U bent de levende God die regeert. En u hebt uw Zoon gegeven en hij heeft de dood overwonnen. Hij is de levende koning die mensen het leven weer geeft. Ja, Heere, in dankbaarheid komen we deze morgen voor uw aangezicht. Heer Jezus, we danken u dat offer hebt willen brengen en de dood hebt overwonnen. En dat we hier niet alleen een feest mogen vieren over iets dat in het verleden gebeurd is. Maar dat we door u nu tot de troon van de Allerhoogste kunnen gaan, ook deze morgen. Dat we mogen beseffen, en kunnen we dat ooit voldoende beseffen, dat de werkelijkheid is dat u die veroordeeld was, nu als koning en als rechter op de Allerhoogste troon zit en ons ziet, ook deze morgen. Hier en op al die plaatsen waar we deelnemen aan deze dienst en op al die andere plaatsen in deze wereld waar mensen samenkomen om u te eren. En Heere, wij danken u daarvoor dat we dat mogen weten. Tegelijkertijd bidden we u voor deze wereld waarin zoveel gaande is. Die wereld die ook voor uw aangezicht is en die je naar verlangt. Dat u komt om uw koninkrijk te voltooien. Heere, geef ons ook dat we ernaar verlangen. En leer ons meer en meer daarnaar uit te zien. Naar die werkelijke betekenis van de vrede die u hebt gebracht als uw vrederijk komt en voltooid zal zijn. Als er niets meer is dat tussen God en mensen instaat. En tussen mensen onderling. En Heere, daarom bidden we u ook, geef vrede, Heer. Geef vanuit dat wat u gebracht hebt, die vrede, voltooi uw vrederijk. En geef ons de kracht om onderweg daarnaartoe, ook deze dag, te leven zoals past bij mensen die u mogen kennen. Heere, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dat we u kennen, de enige ware God en uw Zoon die u gezonden hebt. Geef dat we dat leven leven. En Heere, laat dat toch ook in deze dienst, als we onze gaven mogen inzetten in de dienst van het offer. Als we mogen geven voor opbouw tot opbouw van uw kerk. En tot uitbreiding van uw koninkrijk, als het gaat om zending, als we onze broeder en zuster van Zanen mogen ondersteunen, als we zelf ook onze gaven mogen inzetten binnen de kerk en buiten de kerk, in de zending die u aan de kerk gegeven hebt. Geef dan dat we door uw geest geleid dat mogen doen. Heer, we danken u ook voor de gaven die we mogen inzetten in deze dienst, in ons luisteren. In ons luisteren naar uw woord en luisteren naar uw stem. In ons bidden, in ons zingen, in ons geven. Dank u ook voor de bijzondere gaven die u hebt gegeven. Dank u voor degene die ook straks met de kinderen mee zullen gaan naar de zondagschool en hen zullen vertellen over uw opstanding. De opstanding van onze heiland Jezus Christus. Dank u voor de gaven die u inzet ook in de gemeente als het gaat om de muzikale begeleiding en het koor. We danken u voor zoveel moois dat u daarin ook geeft tot eer en glorie van u alleen. Heer, we danken u dat u ons aan elkaar verbindt door de verbondenheid aan u. En we bidden u ook dat de bloemengroet van vandaag daar een dikke streep onder mag zetten. Geef dat ook zo deze groet ontvangen mag worden door onze zuster Holster. Wees haar ook nabij, ook deze dag. Ook op de weg die zij mag gaan achter u aan. In dat verlangen bidden we u ook voor Simon Groeneveld en Ilja Koers. We danken u dat we hen vandaag mogen verwelkomen als nieuwe leden van de gemeente. En heren, we danken u dat ze die lofzang die ze al veel eerder ingezet hebben, hier ook mogen voortzetten. Samen met ons. We danken u voor de gaven die u in hen hebt gegeven. En geef dat ze toch ook de zegen mogen ervaren van de gaven van anderen in de gemeente. Zegen hen toch en laat hen toch tot zegen zijn. En wees hen ook nabij in alles wat ze meemaken in hun leven. Heer, geef hen samen met ons de wijsheid en de kracht om burgers van uw koninkrijk te zijn. En neem toch alles weg wat dat in de weg kan staan. Heer, we zien dat er in dit leven veel is wat moeilijk is. En dingen in de weg kan staan. Als we te lijden hebben op allerlei manieren. We bidden u voor elk van ons. Ook juist voor hen die niet bij name genoemd worden deze morgen. U kent hen. U weet wat er in ons omgaat. U weet welke dingen er spelen in ons leven. De worstelingen, de strijd, de moeite die er kan zijn op allerlei gebieden. Maar in het bijzonder willen we ook enkele broeders en zusters aan u opdragen. Als we u bidden voor de familie Charité, dan bidden we u dat u nabij wilt zijn ook in deze spannende tijd als er onderzoeken plaatsvinden. Geef toch degene die behandelen ook de wijsheid om verder te helpen. Heer, het is ons verlangen naar de voltooiing van uw rijk, maar het is ook ons verlangen naar verbeteringen, beterschap, geen ziekte. En in dat verlangen brengen we ook onze broeder in gebed bij u en brengen we hen samen in gebed bij u. Heren, wees hen nabij en ontferm u over hen. Zo bidden we ook voor onze zuster de Bruin. Het is er dankbaar ook voor deze dag dat we uw opstanding mogen gedenken. En tegelijkertijd wordt dat alles verstoord door die ellendige pijn die er steeds is. En heren, we bidden u om verlichting daarvan. Wees haar toch daarin nabij, ook vandaag als ze deze dienst op een andere plaats met ons meebeleeft. Heer, we bidden u voor onze broeder Dominic Kwant. We bidden u voor Jaap en Erna en de kinderen. We bidden u voor allen in de familie en daaromheen. We kunnen wel denken te weten dat op een gegeven moment er een moment gaat komen en tegelijkertijd zijn we er nooit op voorbereid op het onverwachts. En Heer, weten we niet precies wat er zal gebeuren en hoe het zal zijn. Maar bidden we u dat u uw belofte waarmaakt, dat u een God van nabij bent. En geef toch dat onze broeder Dominic Kwant ook mag blijven ervaren dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is. Dat u hem vasthoudt ook op deze weg. Ook als die moeizaam is. En wees bij allen om hem heen. Geef hen de wijsheid, de troost, de kracht om op een goede manier nabij te zijn. En Heere, geef ons bovenal het vertrouwen. Vertrouwen op u. Dat u een God van nabij bent. Heere, leid toch ook op deze weg. En ga toch voor. En we danken u dat we vandaag ook mogen vieren. Dat u die weg kent. En dat u die doodlopende weg tot een weg naar het leven hebt gemaakt. Een levensweg hebt gemaakt. En Heere, dat heeft onze broeder ons ook steeds weer voorgehouden en verkondigd. En geef dat hij nu de waarheid daarvan ook mag ervaren en zien. En Heere, geef dat wij samen met allen om hem heen dat mogen gaan zien. Daarop mogen vertrouwen, juist ook deze morgen. Heere, u kent onze vragen. De vragen die er in ons leven kunnen zijn, maar de vragen die ook kunnen spelen op een dag als vandaag. En we bidden u of u ons door uw geest inzicht wilt geven en wilt leiden. Dat we iets mogen gaan zien van de grootheid van het werk dat u hebt gedaan. We bidden u dat voor ons hier vanmorgen, we bidden u dat ook voor degenen die bij de buurtlunch zijn. Waarvan ook een heel aantal zoekend zijn en vragen hebben. Heere, leid ons toch samen met hen en neem toch alles weg wat zicht op u en op uw zoon in de weg kan staan. Vergeef ons onze zonden. En breng ons toch tot uw doel door uw geest. En bouw toch uw koninkrijk. Want wij komen bij u met onze gebeden, met onze vragen en onze dank. En bidden u dat uw wil geschieden en uw koninkrijk komen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven in de dienst van het offer van wat we van de Heere hebben ontvangen. We lezen vanmorgen het begin van Lucas 24. We lezen Lucas 24, vers 1 tot en met 11.
En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten zij dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hen kletspraat, en zij geloofden hen niet.
Dit is het woord van God, en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je Gods woord hoort en er ook naar leeft. Centraal deze morgen staat de vraag in het 5e vers dat net gelezen is. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? In antwoord op de verkondiging zingen we van Psalm 118 de aangegeven vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Iets meer dan een jaar geleden belde op een avond een man aan bij de pastorie. Ik deed open en meteen vroeg de man of ik hem wat geld wilde lenen. Wat was het verhaal? Zijn moeder was doodziek en lag in Utrecht in het ziekenhuis. Hij wilde graag wat geld lenen om een treinkaartje te kopen om zijn moeder te kunnen bezoeken. Dat was niet zijn eerste verzoek om geld, dus ik twijfelde. Ondertussen benadrukte hij keer op keer dat hij terug zou betalen. Hij gaf me zelfs zijn telefoonnummer zodat ik hem kon bellen. En ik besloot om hem een bedrag te geven. Of hij daar verstandig aan deed of niet, maakt voor het verhaal nu niet zoveel uit. Na een paar weken trok de stoute schoenen aan en belde ik hem op en vroeg hem hoe het ging. Hij antwoordde meteen, ja, ik ga het geld echt terugbetalen. Ik zei, nou, dat gaat me niet om het geld. Hoe is het met je moeder? Mijn moeder is overleden, meneer. Ze is ook al begraven. Ik condoleerde hem en niet lang daarna was het gesprek afgelopen. Tot zover dit verhaal. Maanden gingen voorbij. Inmiddels is het meer dan een jaar geleden. En toch werd ik er niet zo lang geleden weer aan herinnerd. Een paar weken geleden vertelde een gemeentelid mij dat hij diezelfde man had gesproken. En toen hoorde ik iets bijzonders. Wat was er aan de hand? Dezelfde man had aan dit gemeentelid gevraagd of hij hem geld wilde lenen, zodat hij zijn zieke moeder kon bezoeken. En weet u wat mij opviel? Het viel mij op dat er iets in mij gebeurde. Er gingen namelijk veel verklaringen door mijn hoofd die ik voor mogelijk hield. Ik kon van alles bedenken waarbij ik dacht, ja, dat zou wel eens gebeurd kunnen zijn of dat zou er aan de hand kunnen zijn. Maar één ding hield ik niet voor mogelijk. Dat zijn moeder zou opgestaan zijn uit de dood en uit de graf gekomen zou zijn en nu helaas weer ziek was. Kun je je dat voorstellen? Ik deel dit juist op deze morgen, omdat ik benieuwd ben of ik de enige ben die zo denkt of dat jullie dit herkenbaar vinden. Eeuwen geleden waren er vrouwen die vanuit het noorden van Israël, Galilea, Jezus gevolgd waren naar Jeruzalem. Het waren onder andere Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus. Ze stonden erbij toen diezelfde Jezus gemarteld werd en stierf aan het kruis. Lucas 23, vers 49. Met eigen ogen zagen ze, gisteren nog aan gerefereerd, dat zijn dode lichaam in een graf werd gelegd. Lucas 23, vers 55, ze worden daar genoemd. Ze maakten specerijen en mirre gereed, vers 56 van hoofdstuk 23, om dat lichaam mee te verzorgen. Ze hielden de rustdag en gingen zo vroeg als mogelijk zondagochtend naar het graf. Ze namen de moeite om die specerijen ook nog mee te brengen. En is het goed om te beseffen, ze deden dat niet met de houding, nou laten we die specerijen maar meebrengen voor het geval dat hij nog steeds dood is, maar laten we hopen dat hij inmiddels leeft. Ze kwamen bij het graf. Het graf was open en het graf was leeg. En het lichaam was weg. Kun je je voorstellen dat hun eerste gedachte niet was, die is opgestaan uit de dood? Ze waren compleet in verwarring, vers 4. Lucas is vervolgens de enige die vertelt dat er twee mannen bij hen stonden in blinkende gewaden die hen een vraag stelden. Ons jaarthema is vragen. En nu kun je bij Pasen vast veel vragen bedenken. Maar wat dacht je van deze? Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Dat is het thema voor deze morgen. Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Wat doe je? Wat doe je? Als iemand dat vraagt, is dat meestal niet alleen een vraag, maar ook een oproep of een opdracht om te stoppen met waar je mee bezig bent. Er zit iets verwijtends in die vraag. Dat geldt ook voor deze vraag. Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Er zit een verwijt in. Maar dat is wel een evangelisch verwijt. De vraag is vooral evangelie. De vraag is goed nieuws. Degene waarvan zij zeker dachten te weten dat hij dood was, is de levende. Hij leeft. Voor velen van ons is dat geen nieuws. Anders gezegd, het is niet nieuw om te horen. Ik schat in dat de meesten hier vanmorgen aan deze dienst begonnen in de verwachting dat ze zouden te horen krijgen dat Jezus leeft. Toch is die vraag ook vandaag nog steeds actueel. Wat zoeken jullie de levende bij de doden? We kunnen niet terug achter Pasen. Maar doen we dat ook niet? Wat beleid je in woord en daad vandaag? Ook wij kunnen vandaag de levende bij de doden zoeken. We kunnen Jezus behandelen alsof hij dood is. En je zou niet de enige zijn. Als het om Jezus' opstanding gaat, dan leven we in een land waarin genoeg mensen te vinden zijn die hun ongeloof belijden. Maar laten we het niet over anderen hebben, maar de vraag op onszelf betrekken. Velen van ons hebben net als die vrouwen uit Galilea wel eens gehoord dat Jezus voor zijn dood heeft gesproken over zijn opstanding. Maar als ze in dat lege graf staan, dan houden ze het niet voor mogelijk dat hij uit de dood is opgestaan. Ze weten wel wat hij gezegd heeft, maar hij zal er vast iets anders mee bedoeld hebben. Die reacties tot op de dag van vandaag bij mensen te vinden. Je vindt Jezus wellicht een goede leraar, een goed voorbeeld. Je wilt wel erkennen dat zijn veroordeling, dat een gerechtelijke dwaling is geweest. Maar uiteindelijk is hij dood. Je gelooft niet in een lichamelijke opstanding. Alle getuigenissen daarover leg je anders uit. In dat geval bevind je in het gezelschap van mensen die bijvoorbeeld zeggen dat die getuigenissen zo zijn ontstaan omdat die mensen nu eenmaal gewend waren om verhalen te verzinnen. In die tijd was iedereen een soort mythemaker. Als ze graag een verklaring wilden geven, dan verzonnen ze er wel een. Als dat zo is, als ze graag grote verhalen wilden vertellen, dan is het wel opvallend dat ze dan geen beschrijving van de opstanding zelf hebben gegeven. Hoe heeft nou precies die opstanding plaatsgevonden? Wat is er nou daar in dat graf gebeurd? Er zijn zeker wel verhalen over bedacht, maar geen één van de evangelisten hoor je daarover. Je kunt dus de getuigenissen niet aannemen, maar het valt moeilijk te ontkennen dat de getuigen die de evangelisten opvoeren alleen maar vertellen over dingen waarvan ze zeggen dat ze er zelf bij zijn geweest. Ze vertellen wat ze zelf gehoord en gezien hebben. En Lucas noemt de namen van de vrouwen, zodat in die tijd iemand het zelf nog kon navragen bij de bronnen. Of mensen daaromheen. Velen zijn ook na die tijd dit nieuws gaan geloven. Niet weinig mensen hebben die overtuiging zelfs met de dood moeten bekopen. Waarom geloofden ze dat Jezus was opgestaan? Tja, volgens sommige mensen vandaag de dag geloofde men in die tijd immers alles. Je hebt mensen, echt waar, je hebt mensen die denken dat de wereld pas echt is gaan nadenken op het moment dat zij geboren werden. Daarvoor waren de mensen werkelijk zo dom dat je ze alles wijs kon maken. Als aan het begin van onze jaartelling iemand eerst vertelde dat zijn moeder overleden was en begraven was en een jaar later zei dat hij bij zijn zieke moeder langs wilde, dan ging iedereen er natuurlijk meteen vanuit dat ze uit de dood was opgestaan. Of niet? Mensen konden niet verder denken dan dat. Wat wil je ook als hun verstand ongeveer uit het jaar nul kwam? Zulke dingen kun je denken. Zulke dingen kun je beweren. Maar zulke dingen zijn wel lastig te onderbouwen met feitelijke bewijzen. Het vreemde doet zich namelijk voor dat de evangelisten juist allemaal vertellen dat het verhaal over Jezus' opstanding in eerste instantie juist niet geloofd werd. Lucas vertelt in vers 11 hoe de apostelen reageren op de verhalen van het verhaal van de vrouwen. En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. Kletspraat, kwats, nonsens, pure onzin. Dat is wat ze er volgens Lucas van vinden. En dat gebeurt vaker. In Handelingen 17, daar vertelt dezelfde evangelist, daar vertelt Lucas, dat Paulus in Athene is, in Griekenland. En op de Areopagus raakt hij in gesprek met filosofen. En Paulus die krijgt de ruimte om uitgebreid een betoog te houden. Ze laten hem gewoon aan het woord en ze laten hem vertellen en ze laten hem uitspreken. Totdat hij begint over de opstanding van Jezus uit de doden. Dan is het direct afgelopen. Johannes 17, vers 32. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij willen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit de midden weggegaan. Het is goed om te bedenken dat op dat moment dat Paulus daar is, het al meer dan 3 eeuwen geleden is dat de Griekse filosoof Plato gezegd had dat het lichaam een kerker van de ziel is. Die Grieken zagen de mens niet als een eenheid van lichaam, ziel en geest, zoals de Bijbel daarover spreekt. Nee, het lichaam dat was juist beperkend. En waarom zou iemand nou lichamelijk opstaan uit de dood? Als je ziel eindelijk door de dood bevrijd is van die kerker, dan keer je toch niet terug? Een lichamelijke opstanding uit de doden was in die tijd juist bizar. En zeker niet iets dat men zomaar geloofde. Ook in die tijd was het bijzonder dat mensen het ongelofelijke gingen geloven. Het was logischer om Jezus voor dood te houden. Op de Areopagus, daar kunnen ze Paulus' preek volgen totdat hij over Jezus' opstanding begint. Daar houdt het op. Dat was toen zo en is voor velen vandaag niet zoveel anders. De herinneringen aan Jezus zijn niet dood, maar hij is het wel. Jezus' opstanding lijkt dan meer op wat Bram Vermeulen verwoordde in een lied dat al jaren in de uitvaart op 100 staat. Testament. En als ik dood ben, als ik dood ga, hel maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten. Maar het evangelie claimt niet dat Jezus is opgestaan door voor te leven in onze gedachten. Jezus laat ook geen lichaam achter. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. En de hemelse boodschappers vragen: waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Dat is een actuele vraag. Maar die vraag is niet alleen actueel voor degene die moeite hebben te geloven dat Jezus uit de doden is opgestaan. Die vraag kan net zo goed gesteld worden aan iemand die Jezus' opstanding voor waar houdt. Helemaal elk jaar met Pasen, dan geloof je dat Jezus lichamelijk is opgestaan. Je bent ten volle overtuigd van dit grote wonder. En toch kan het zo zijn dat je de levende bij de doden zoekt. Tijdens de voorbereiding van deze preek werd ik op iets gewezen dat ik nog nooit gezien had. Ik heb er altijd snel overheen gelezen. Waarschijnlijk was het voor mij allemaal te vanzelfsprekend. Maar dit heb ik wel eens eerder gelezen. Zo vaak gehoord. Maar misschien dat het u of jou juist wel is opgevallen. In vers 3 vertelt Lucas dat de vrouwen het lege graf binnengingen. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. Dat kun je als een feit aannemen. Het lichaam was er niet. En daar kun je dan ook nog een verklaring voor geven. Jezus was opgestaan uit de dood. Dat was alle informatie die ik uit die zin haalde. En zo heb ik altijd het grote nieuws gemist dat Lucas hier vertelt. Want voor het eerst, in dit hele boek, heeft Lucas het over de Heere Jezus. In zijn volgende boek Handelingen gaat het vaak over de Heere Jezus. Maar dit is de eerste keer. Hier laat Lucas dus al de reden horen waarom zij Jezus niet in het graf hoefden te zoeken. Zij vonden het lichaam van de Heere Jezus niet. Lucas zegt eigenlijk: natuurlijk vonden ze dat niet. Jezus is de Heere. Hij is de levende Heere. Nog voordat die engelen dat verder uitleggen, vertelt Lucas al dat Jezus is opgestaan omdat Jezus de Heere is. Besef je wat dat betekent? Besef je wat de betekenis is van zijn dood en opstanding? Je kunt geloven dat Jezus uit de doden is opgestaan, terwijl je vervolgens nog steeds voorbij leeft aan de betekenis daarvan. Als Jezus nog ergens in Jeruzalem of elders in een graf zou liggen, dan zou het je leven vandaag niet zoveel anders maken. Je gelooft dat hij is opgestaan, dat het allemaal feitelijk waar is, maar in je leven zoek je de levende bij de doden. Jezus' opstanding is veel meer dan een ongelooflijk wonder. De hemelse boodschappers leggen het uit aan de vrouwen bij het graf. En geliefde broeder, geliefde zuster, God zij dank heeft die boodschap ook ons bereikt. Ze herinneren in vers 7 aan wat Jezus eerder gezegd heeft. En daarbij mag je een dikke streep zetten onder dat woord moet. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Dat moeten, dat is een goddelijk moeten. God wil het. Het kan niet anders. Hij wil het. De Zoon moet lijden. Moet sterven. En moet opstaan. Het is nodig. En weet je voor wie het nodig is? Voor u, jou en mij. In mijn plaats, in jouw plaats, in uw plaats is het nodig. Hij droeg de gevolgen van onze zonde, de dood. Dat vieren we op Goede Vrijdag. Maar hij is niet dood gebleven, hij overwon de dood. En dat vieren we met Pasen. Pasen, we onlangs nog bij stilgestaan, komt van Pesach en betekent passeren, voorbij gaan. Jezus is de dood voorbij gegaan en heeft zo de angel uit de dood gehaald voor wie op hem vertrouwt. We zongen aan het begin van de dienst, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Is dat zo? En die zin is niet te zingen zonder de volgende. Want alles is voldaan. Hij heeft alles voldaan. Hij opent de toegang tot het leven, het echte leven. Leven zoals het bedoeld is, dat leven met God. En alleen in hem is de dood een gepasseerd station. Geloof je dat? Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet. Op deze eerste paasdag in het jaar van de Heere 2024 wordt het je aangeboden. En vertrouw je voor het eerst of opnieuw aan hem toe. De Heilige Geest wil ook deze morgen je blik richten op hem, de levende Heere. Op het moment dat de vrouwen de hemelse boodschappers zien in hun blinkende gewaden, gaat hun gezicht naar de grond. Ze kijken naar beneden terwijl aan hen gevraagd wordt, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Zie je hoe de engelen vervolgens hun blik en die van ons willen richten? Hij is hier niet. Hier niet, maar hij is opgewekt. Hij is hier niet, hij is niet in het graf. En richt je blik dus naar waar hij wel is. Hij is de levende. Hij is de Heer. Wat kunnen we hier in dit leven veel vragen hebben? En die zijn niet zomaar allemaal weggenomen. Maar met één vraag wordt ons nog eens duidelijk gemaakt dat we met al onze vragen de Heere moeten zoeken waar hij is en niet waar hij niet is. Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is de levende Heere die ook vandaag leeft en regeert vanaf zijn troon. Besef dat we hier bij elkaar zijn, of waar u ook bent, voor zijn aangezicht. En hij wil ons doen leven uit zijn opstandingskracht. Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Matteüs 28. Matteüs 28 vers 18. En daar gebeurt iets bijzonders. Want op het moment dat hij aan zijn leerlingen verschijnt, dan ziet hij dat sommige van zijn volgelingen twijfelen. En wat doet hij? Dan komt de opgestane Jezus naar hen toe. En bemoedigt hen met die woorden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Kijk naar mij. En dan zegt hij, ga dan heen. Onderwijs alle volken en doop het in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie. Zie, zegt de Heere Jezus na zijn opstanding, tegen zijn volgelingen. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En geprezen, zei hij, de levende Heere. Halleluja. Amen. De engelen halen Jezus' woorden aan als ze zeggen dat hij gezegd heeft: de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Heiland heeft gezegd dat Gods wil moet geschieden. En tegelijkertijd heeft diezelfde Heiland ons geleerd te bidden: uw wil geschieden. Hij heeft het niet gedaan omdat er een mogelijkheid zou zijn dat Gods wil niet zou doorgaan. Maar hij heeft ons dat geleerd te bidden omdat de Heer het uit onze mond wil horen: uw wil geschieden. En laten we dat ook samen met de mond belijden als we samen het Onze Vader bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Op dat gebed en die belijdenis volgt een belijdenis als we luisteren naar Testify: I believe in the Son, I believe in the risen one. Vanmiddag zetten we het vieren van een paasfeest voort. Maar we mogen nu elkaar ontmoeten en van hier gaan op andere plaatsen zijn onder de zegen van de Heer. En laten we die staand ontvangen. In antwoord op de zegen zingen we samen: U zij de glorie. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.